Familie, aanwezigen, in het bijzonder jij, Adriaan, met je kinderen, kleinkinderen, Luc en Ezra, maar ook oma Rijsdijk, familie Freken, verdere vrienden, bekende, gemeente. We zijn hier in dit kerkgebouw samengekomen omdat jullie moesten afscheid nemen. Afscheid van je lieve vrouw, van jullie lieve moeder, oma, dochter, zus, schoonzus, vriendin, gemeentelid. Of op welke wijze u Martha Freken Rijsdijk heeft gekend. Woensdag 13 november overleed zij. En dat is ook een jonge leeftijd van 60 jaar. En nu worden wij vandaag geroepen om haar lichaam te begraven hier op de Oosterbegraafplaats van Alphen aan de Rijn. Ter voorbereiding zal er een rouwdienst gehouden worden. Ik wil nu het woord geven aan de heer Kok, pastoraal werker van Huize Betzan, die ook meerdere malen met Martha, maar ook met jou gesproken heeft, die deze dienst zal voorgaan. En de heren gedenken in spreken en in luisteren. Geef nu het woord aan de heer Kok.
Bedroefd om het verlies delen wij u mede dat na een lange periode van afnemende krachten door de Heere op zijn tijd uit ons midden is weggenomen, mijn geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder en oma, Margaretha Freken Rijsdijk, Martha, in de leeftijd van 60 jaar. Zo heeft u, meneer Freken, met uw kinderen en kleinkinderen ons laten delen in het feit dat uw geliefde vrouw, jullie moeder en oma, is overleden. De Heere sterk u in dat verdriet. En ik wil van deze plaats ook van de gelegenheid gebruik maken om allen te condoleren die ik persoonlijk niet heb kunnen condoleren met het verlies van deze geliefde die uit uw midden is weggenomen door de Heere. Wij mogen hier samen zijn met een geopende Bijbel. Want wat zullen mensen toch aan troostwoorden kunnen toevoegen? Alleen de Heere en zijn woord kan in dit grote verdriet en in deze rouw die er gekomen is, troosten vanuit zijn woord. Laten we nu eerst zingen van Psalm 39, het vierde en het vijfde vers. Het zijn de berijmde woorden van de tekst die u boven de rouwkaart hebt afgedrukt. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. En deze woorden zullen ook uitgangspunt zijn van de overdenking van deze middag. Psalm 39, vers 4 en vers 5. Laten we nu samen eerst de Heere bidden om zijn zegen en zijn hulp voor deze middag. Heere, heilige, grote God in de hemel. U brengt ons vanmiddag samen in dit huis van gebed. U bent de grote schepper aller dingen. En u ziet en kent elk mens. U bepaalt van elk mens zijn levensbegin. U stuurt in elk mens leven zijn levensloop. En ook ons levenseinde is door u bepaald. En zo kwam ook het levenseinde van een geliefde vrouw, een geliefde moeder, een geliefde oma, een geliefde dochter en zus en schoonzus. Ja, Heere, u weet alle dingen en u peilt ook in deze ogenblikken het verdriet dat er is in het hart van zovelen. En dan bidden we u of u als die levende God door uw woord vanmiddag wonderen zou willen doen. Wonderen van genade. Wonderen van bekering. Want wij allen moeten eenmaal sterven. En sterven is God ontmoeten. En dat kan alleen maar als we van u een nieuw hart hebben gekregen. Als u met uw Heilige Geest in ons hart hebt gewerkt en nieuw leven hebt geschonken. En vanmiddag zullen we horen dat dat zo nodig is, maar ook dat dat mogelijk is. En dan wilt u uw woord gebruiken in de hand van uw geest als een levendwekkende kracht, waar alles vandaag spreekt van sterven en de dood, van afscheid nemen en verdriet, komt u vanmiddag tot ons met uw woord dat spreekt van genade en van leven. En zou u dan vanmiddag kracht willen geven om te luisteren, aandacht willen geven te midden van zoveel verdriet? U weet ook welke vragen er in ons hart zijn, welk verdriet we met ons meedragen. Ieder hart kent zo zijn smart, maar mag het vanmiddag eens naar de achtergrond gaan en mag uw woord op de voorgrond komen. Wij bidden in het bijzonder voor deze bedroefde familie, dit gezin, om uw troost en om uw genade. Wilt u voor nu en voor de onbekende toekomst geven wat nodig is? U bent die God die slaat, maar uw handen helen ook. En zou u dan zo, dwars door dit verdriet heen, nog iets willen geven van uw goedheid? Mogen ze iets smaken? Dat wat bij alles wat wegvalt, u overblijft. En mogen ze dan proeven dat het goed is om vanmiddag bij uw woord te zijn. Heere, u weet wie we zijn. Misschien zijn we niet gewend om onder het woord te komen. Zou u dan toch willen geven dat we de boodschap van dit Bijbelgedeelte kunnen begrijpen, als dat in alle eenvoud zal worden uitgelegd? En zou u dat woord willen gebruiken, opdat er vragen mogen komen in het hart, wat toch de Bijbel te zeggen heeft voor mensen. En dat dat woord richting kan geven aan ieders leven. Dat dat woord toekomst kan geven als u het zegent aan het hart. En dat het woord spreekt over leven en over sterven. Maar ook over wat er gekend moet worden om te kunnen sterven. Heere, wil u dan vanmiddag zo uw woord zegenen, opdat zondaren mogen gaan vragen naar u de levende God, opdat ze verootmoedigd mogen worden, klein mogen worden voor u, en de Heere Jezus Christus, die grote verlosser, zouden mogen kennen, die zelf de dood is ingegaan, maar ook is opgestaan uit de dood, en als de levensvorst aan de rechterhand van zijn Vader is, maar vandaar ook zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Heere, wil u dan zo om de verdiensten van de Heere Jezus werken met uw geest in de harten van ons allen? En wil ook uw kinderen op de levensweg onderwijs geven vanuit Psalm 39, opdat ze zullen weten dat het vreemdelingschap waar Psalm 39 van spreekt, eenmaal eindigen zal op deze aarde, om dan eeuwig bij u te mogen zijn in de hemel, om eeuwig bij de zaligmaker te mogen zijn, die hen kocht met zijn dierbaar bloed, om hem de dank en de aanbidding toe te brengen. Heere, wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn en uw woord zegenen, dat we nu hopen te overdenken. Doe niet met ons naar onze zonden, die vele zijn, maar hoor ons alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Uw vrouw, jullie moeder, groeide op in Lekkerkerk als oudste in een gezin van 3 kinderen, zo vertelde jullie. Ze had een sterke moederband die heel hecht is, gebleven tot het einde toe. En in die beschermde omgeving van Lekkerkerk volgde ze basisonderwijs. Na de MAVO ging jullie moeder werken in de winkel van Mudde in Lekkerkerk. En dat heeft ze met veel plezier gedaan. En in de jaren 80 leerde u elkaar kennen, meneer Vreken, op vakantie in Texel. En de Heere die ieders leven leidt, brengt man en vrouw bij elkaar. En voor u was dat daar op het eiland Texel. En uw vrouw volgde u naar Alphen. En u mocht tot een huwelijk komen. En de Heere zegende uw huwelijk met 4 kinderen. En inmiddels ook 2 kleinkinderen. En waar uw vrouw en jullie moeder zo ontzettend op gesteld was. Uw vrouw, jullie moeder, was heel zorgzaam. Ook snel bezorgd en soms wat overbezorgd om het welzijn van man en kinderen. Jullie moeder was ook heel creatief. Handwerken, naaien, maar ook schilderen. En wat heeft ze veel kaarten gemaakt voor het goede doel. Altijd was ze bezig. Maar al jong kwam de ziekte MS in haar leven. En wat heeft ze gevochten om zo lang mogelijk te blijven doen wat ze altijd deed. Maar na elke crisis in de gezondheid waarvan ze mocht herstellen, bleek toch dat ze weer had ingeleverd. En steeds meer kreeg die ziekte invloed ook op het gezinsleven. De oudere kinderen herinneren moeder uit hun jeugd als iemand die nog veel kon. Maar de jongere kinderen in het gezin hebben veel meer nog gezien welke beperkingen het leven met zich meebracht in het dagelijks leven van elke dag. Toch had moeder een opgeruimd karakter van zichzelf. Maar de ziekte zette door en dat had ook invloed op haar gemoedsgesteldheid. En wat vond ze het moeilijk om onder ogen te zien dat het niet meer kon. Vanuit het revalidatiecentrum werd ze een aantal jaar geleden opgenomen in Oudshoorn, in het verpleeghuis in Alphen. En dat was een moeilijke tijd. En wat was ze dankbaar dat er een plekje kwam in Bethsan. En toch bleef ze altijd nog hopen dat ze nog eens naar huis kon, tot het laatste toe, kon ze dat zeggen, terwijl ze wist dat het niet meer kon. Maar daar in Bethsan, in die eigen sfeer, kon ze zomaar rustig op haar kamer een preek luisteren. Ze kon de weeksluitingen bijwonen, de bijbeluren. Het woord, de preken en de prekenboeken hadden een grote plaats in haar leven. Ze vond het moeilijk om te spreken over haar innerlijk. Maar ze wist heel goed wat er nodig was, wat gekend moest worden in leven en in sterven. Dat heb ik in de gesprekken die ik met haar had zo duidelijk gemerkt. En ze wist dat wat ik nodig heb, dat hebben mijn man en mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook zo nodig. En daar bad ze om. Ze was kort geleden hersteld van een longontsteking. Maar al heel snel werd ze opnieuw getroffen door een longontsteking. En een ziekenhuisopname was nodig. En voor jullie kinderen en voor u, meneer Vreken, was het al snel duidelijk. Dit gaat niet goed. Hier is het einde mee gemoeid. Er moest afscheid genomen worden. En in de vroege morgen van woensdag 13 november kwam het levenseinde. En nu, Nu zijn we samen hier in dit kerkgebouw om het woord van de Heere te overdenken. Het woord dat moeder zo vaak gehoord heeft. Het mag ook nu opengaan in deze rouwdienst voorafgaand aan haar begrafenis. En het is mijn hartelijke wens voor u dat het woord voor u en voor ons allen tot zegen mag zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Dat woord gaan we samen lezen. Dat woord gaan we samen overdenken uit Psalm 39. U vindt het op de liturgie afgedrukt. Een psalm van David, voor de opperzangmeester, voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijn dagen zij. Dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem ter oren mijn geroep. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. David, de dichter van deze psalm, was in moeilijke omstandigheden. Koning Saul, zijn schoonvader, stond hem naar het leven. Omdat de Heere Saul verworpen had en hij wist, David zal koning worden in mijn plaats. En hij achtervolgde David, opdat hij hem doden zou. En David, die steeds maar moet vluchten als een veldhoen, als een vogel op de bergen, hij roept tot de Heere in vertwijfeling. Hij weet niet meer hoe het verder moet. Ja, de Heere heeft hem een heel aantal keren zo kennelijk gered. Maar nu zit Saul hem weer op de hielen. En David, hij weet dat de Heere soeverein is. Dat betekent dat de Heere geen verantwoording hoeft af te leggen aan ons mensen. En David, hij wil niet opstandig zijn. Maar zijn situatie is zo hopeloos. En de duivel zegt tegen hem, zie je nou wel, jij hebt geen heil bij God. Het loopt heel laag af in jouw leven. God kent jou niet. En ook zijn hart roept zoveel vragen op. En hij wil zijn gedachten bedwingen. En hij zegt het, u kunt het lezen in het tweede vers. Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ja, ik zal mijn mond met een breidel bewaren. Hij zegt eigenlijk, ik wil mijn mond muilkorven. Er zal niets over mijn lippen gaan, waarmee ik de Heere aanklaag. En toch ligt het niet recht in het hart van David. Toch kan hij niet buigen onder de weg die de Heere gaat. Maar David is toch een kind van God? Is dat bij kinderen van God dan ook zo? Ja, ook kinderen van God kunnen zo opstandig zijn. Zo onverenigd zijn met de weg. En dat kennen we mensen toch allen. Of we nu kerkmensen zijn of niet. Hoe vaak zijn we het niet eens met hoe ons leven gaat? Wat kunnen we boos zijn als andere mensen ons onrecht doen? Wat kunnen we het moeilijk vinden als een ziekte in ons leven komt? Waarom ik en een ander niet? Dat we zoveel vragen hebben, zulke begrijpelijke vragen, waar we als mens tegenover mens ook geen antwoord op weten. Of we nu kerkmens zijn of niet, die vragen leven in ieders hart in moeite en tegenslag. Er is niemand die buigt voor de Heere van zichzelf. Maar nogmaals, David is toch een kind van God. Hij zou toch zoveel beter moeten weten. Nee, ook David voelt dat dat hart zo kan morren, zo opstandig kan zijn. Zoveel vragen heeft. En ook al bedwingt hij zijn tong en komt er geen klacht over zijn lippen. Toch is zijn hart het niet eens met de Heere. En zo zijn wij kerkmensen ook vaak. Dan zeggen we tegen elkaar, ja, het zijn geen mensen die het je aandoen. Maar eigenlijk ligt daar een stil verwijt in. Het is God die het doet. En waarom gaat het zo? En wat is het dan nodig dat we leren wat David in deze psalm weer opnieuw mag leren? En wat gaat David dan leren? Nou, laten we het overdenken samen. Als hij in vers 3 zegt, ik was verstomd door stilzwijgen, dan gaat het zelfs zo ver dat David zwijgt van het goede. Zelfs de goede dingen die de Heere nog laat, kan hij niet meer opmerken. En te midden van alle verdriet mogen jullie elkaar toch ook hebben. En heb ik ook gemerkt dat het zo goed is om elkaar te ontmoeten, om elkaar vast te houden. En blijf dat ook doen in de toekomst. Te midden van zoveel verdriet, geeft de Heere ook nog goede dingen. En als we zelfs die goede dingen niet meer kunnen zien, dan raakt een mens zo verbitterd. En zover ging het met David. Verbitterd om het kwaad, om het onrecht dat hem aan werd gedaan door Saul, zwijgt hij zelfs van het goede. En dan? Ja, als hij dan zelfs zwijgt van het goede en zijn hart zo onrustig is, dan kan hij op een gegeven moment zijn tong niet meer in toom houden. Dan moet hij gaan spreken uit de volheid van zijn hart. En dat is zo begrijpelijk. De woorden die hij spreekt zijn niet goed. Maar hij richt zich wel tot een goed adres. En dat wens ik u ook zo toe. Met al het verdriet, met al het onbegrepene in het leven, is er een adres waar uitkomst is. En dat wist David zo goed. En daarom roept hij tot de Heere in de hemel. Want luister, in vers 5, Heere, zegt hij, maak mij bekend mijn einde en welke de mate van mijn dagen zijn, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. David roept de Heere aan. Hij zegt, Heere, mijn leven is zo kort, het levenseinde zo dichtbij. Mijn leven zo vergankelijk, kan zo snel afgelopen zijn. En hoe moet het dan nu verder? Dan heb ik geen hoop, dan heb ik geen verwachting. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld. Ons leven is zo kort als een handbreed. En dat is niet dit, maar dat is dit. Zo kort is ons leven. En het kan zomaar ineens afgesneden worden. En dan voelt u wel, als David dit zegt, wat zullen we dan zeggen over het leven? Wat zullen we verwachten van het leven? Waar zal onze hoop op zijn? Ja, sommige mensen lijken heel vast te staan in het leven. Daar kijken we tegenop. In de politiek, in het maatschappelijke leven, in de wereld, in de sport. Mensen kunnen als sterren lijken aan het firmament. Maar het is schijn. En dat weet David ook. Want hij gaat verder. In vers 6 aan het einde. Ieder mens, hoe vast hij staat, is enkel ijdelheid. Dat woordje ijdelheid betekent leeg. Het vervult niet. Het is eindig. Het is niet bestendig. Immers wandelt een mens als in een beeld. Als je iets projecteert op de muur, dan kun je daar naar kijken. En dat kan heel mooi lijken. Maar als de projector uitgaat, is het beeld weg. En dat is het leven van een mens. Even lijkt het heel wat. Prachtig. Maar het licht gaat uit. En het beeld is weg. En zo is het leven van een mens. Het lijkt even wat. Opgaan. Blinken. Maar het verzinkt. En dan? Dan blijft er niets over. Enkel ijdelheid. Ja, je kunt ook denken wat zekerheid te hebben in je leven. Dat kan in je gezondheid zijn, maar ik ben niet ziek. En zoals het zich laat aanzien, kan ik echt nog wel een poosje doorleven. Als ik voorzichtig ben, we stellen onze vertrouwen op onze gezondheid. En een ander stelt zijn vertrouwen op zijn geld. En een volgende jaagt spullen na en hoopt dat hij daarin zijn hart kan ophalen. Maar het vervult niet. En dat weet David zo goed. En hij belijdt dat de Heere. En hebben wij dat nu ook al geleerd in ons leven? Wat kunnen we als we jong zijn niet jagen naar het goed van de wereld? Als ik later groot ben, zegt een kind al jong. Als ik mijn diploma heb. Als ik mijn rijbewijs heb. Als ik een relatie heb. Als ik tot een huwelijk mag komen. Als ik kinderen mag krijgen. En steeds zijn we maar aan het zoeken naar iets beters. Waar we op hopen, waar we naar verlangen. En dat zijn goede dingen op zich. Er zijn ook veel dingen die verkeerd zijn. Waar we ook naar kunnen jagen. Maar uiteindelijk kan niets op deze aarde de goede dingen en de verkeerde dingen ons hart vervullen. Heeft u dat al geleerd? Of blijven we maar jagen naar die zeebellen van deze tijd? En u weet wat een zeebel is. Hij glinstert in het zonlicht. Maar als je hem wil pakken en je raakt hem aan, spat hij zomaar uiteen. En dat is eigenlijk kort samengevat wat David hier belijdt in de eerste 7 versen. Het is alles ijdelheid. En hoe komt dat nou, David? Dat alles ijdelheid is. Nou, dat kan David ons ook vertellen. Dat heeft hij ook in zijn leven geleerd. Ja, dat komt door de zonde. Wij hebben in het paradijs van God afscheid genomen. We zijn door de Heere goed geschapen. Maar we hebben de Heere de rug toegekeerd. We hebben gegeten van die verboden boom. En in Adam en met Adam zijn we op het spoor van de zonde gegaan. En elk mens, buiten de kerk en in de kerk, is van nature op die brede weg die voert naar het verderf. En er is geen mens die uit zichzelf God zoekt. Dat had David ook geleerd. Maar David had meer geleerd. En heeft u dat nu ook al geleerd in uw leven? Op het programma staat onder het Bijbelgedeelte het gedicht afgedrukt, eens was ik een vreemdeling op verzoek van de familie. En dat hoop ik aan het einde van de meditatie nog voor te lezen. Maar laten we het wat betrekken bij deze overdenking. Want in dit Bijbelgedeelte komen eigenlijk dezelfde dingen terug die ook in dit lied staan. De dichter van dit lied, u ziet hem onder het gedicht staan, is Robert McShane. Schotse dichter, Schotse predikant. En u ziet aan die jaartallen, en ze staan er goed, dat hij maar nog geen 30 jaar is geworden. Kort voor zijn 30ste verjaardag overleed hij. En hij heeft dit gedicht gedicht. En wat heeft hij geleerd in zijn leven? Wel dat het leven ijdelheid is. Toen hij jong was, ging hij ook naar de kerk. Maar hij zocht de wereld. Hij genoot van de wereld. Hij danste graag op de muziek. En hij was een geziene gast in gezelschap van jonge vrienden. Hij had een knappe verschijning. En hij genoot van de wereld. En toch voelde hij in zijn hart: zo kan ik niet voor de Heere verschijnen. Maar hij koos voor de wereld. Hij had een oudere broer die David heette. David vreesde de Heere. En hij waarschuwde zijn broer: Robert, als je op deze weg blijft, ga je voor eeuwig verloren. Robert, deze weg eindigt in de dood. Robert, je moet met God verzoend worden. Maar alle waarschuwingen van zijn broer sloeg Robert in de wind. Hij hield ontzettend veel van zijn broer. Maar toch, hij koos zijn eigen weg. Toen werd David ziek. En na een kort ziekbed overleed zijn broer. Op nog heel jonge leeftijd. En dat heeft de Heere willen gebruiken tot de bekering van Robert. En daarom kon hij het dichten: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En ik vroeg niet: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dat had David, de psalmdichter, ook geleerd. Hij had geleerd dat hij voor God moest gaan verschijnen. Hij had een tijd gekregen, een eertijds, waarin hij de Heere niet zocht. Hoewel hij van jongs af aan de Heere mocht kennen. Maar David had ook geleerd wat genade was. David had ook geleerd wie de Heere wilde zijn voor verloren zondaren. En daarom kan hij in vers 8, en dat is het omslagpunt in deze psalm, het uitroepen: en nu, wat verwacht ik, o Heere? Bij alles wat hij gezegd heeft, waarvan hij zeggen moest: dit leven is ijdel, het vervult niet, mag hij nu gaan zeggen waar wel zijn verwachting van is. En hij roept het uit: en nu, Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is van u. En dat is iets wat de Heere leert in de weg van de bekering. Dat heeft McChane ook zo mooi gedicht in het vierde couplet. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Gods geest overtuigt een zondaar. Gods geest overtuigde David. U zegt: waar overtuigde de Heere David dan van? Nou, dat lezen we in vers 9. Want hij gaat roepen tot de hemel: verlos mij van al mijn overtredingen. David, die het niet eens was met de weg van de Heere, hij voelde zich zo hopeloos terwijl hij achtervolgd werd door Saul, wordt door de Heere op zijn plek gebracht. En David leert hier door Gods geest opnieuw dat het zijn zonden zijn waarvan hij verlost moet worden. Dat zijn zonden al die tegenslagen veroorzaken. Dat de zonden de reden zijn van alle ellende in het leven. Van ziekte, van verdriet, van rouw, van moeite. En dat is iets wat de Heere ons alleen leren kan. Anders blijven we onze waarom vragen stellen. Maar David mocht leren: Heere, het zijn mijn zonden. En zou u me daarvan willen verlossen? Maar hoe moet je daar dan van verlost worden, David? Dat mocht David ook leren in zijn leven. Want David, die zoveel psalmen heeft gedicht, mag in psalm 22 zo heel duidelijk heen wijzen naar hem in wie de verlossing alleen maar te vinden is, in de Heere Jezus Christus. En in welke weg heeft Christus dan David verlost? Dat is in de weg van lijden en sterven. Want de Heere heeft in de eeuwigheid, voordat hij de hemel en de aarde schiep, al besloten om zondaren zalig te maken. Hij die alles van tevoren wist, heeft ook geweten hoe zondige mensen zich van hem af zouden keren. Maar hij heeft in de eeuwigheid zondaren in Christus verkoren, opdat ze in hun leven de Heere zouden leren kennen, die verlossing zouden ontvangen door de werking van Gods geest. Wat een wonder is dat voor David, maar ook voor allen die de Heere vrezen mogen, dat er nu één gekomen is die de straf wilde dragen, die de zonde op zich wilde nemen, die de vloek die op ons leven rust weg wilde dragen. Hij is gekomen uit de hemel. We gaan het in de komende tijd overdenken als de Heer het geeft. Hij is in Bethlehems kribbe neergelegd, kerstfeest. Maar hij is ook de weg gegaan van de kribbe naar het kruis. En daarvan zingt David in Psalm 22, als hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? De Heere Jezus is naar de aarde gekomen om de straf te dragen. Hij is aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij heeft het uitgeroepen, daar in de duisternis op Golgotha, toen zijn vader, zijn gevoelige liefde, hem niet meer liet merken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? De vader wilde hem, kon hem zelfs niet meer verlossen. Waarom kon dat niet? Omdat de vader van eeuwigheid had besloten dat zondaren zalig moesten worden. En de straf waarvan David zo voelt, die heb ik verdiend. En de zonde die mijn leven aankleven, die moeten verzoend worden. En dat kan nu alleen omdat Christus de dood is ingegaan en aan het vloekhout van Golgotha zijn leven liet. En daar, verlaten in die drieuurige duisternis van God, het uitroept: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? En omdat Christus niet verlost werd aan het kruis, maar de dood inging, het graf inging, maar ook opstond uit het graf, daarom kan David nu bidden wat hij hier in vers 9 bidt: verlos mij van al mijn overtredingen. Overtredingen. Als wij de wet overtreden, dan gaan we de grens over. De grens van de goede geboden van God. En daaruit bestaat ons leven. Voortdurend zijn wij mensen, of we nu jonger zijn of ouder, of we kerkelijk betrokken zijn of niet, steeds maar weer bezig om die goede wetten van God opzij te schuiven of te overtreden. En dat is David nu tot schuld geworden. En hij roept het uit: o God, al mijn overtredingen, mijn hele leven, het is voor u niet verborgen, maar het is alleen maar zonde. Het is alleen maar overtreding. Maar David mag dan zijn gebed tot God richten, want bij God is verlossing. Bij de Heere zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Bij de Heere is verzoening te vinden. Kom, buig uw knieën toch. Val toch voor dit woord dat vanmiddag tot u komt. We hebben verlossing nodig. Want sterven is God ontmoeten. En er is maar één schrede tussen ons en de dood. Wie van u, en ik zeg het ook tegen mezelf, weet wanneer hij sterven gaat? Dat weet niemand. Maar de Heere weet het. En dan is één ding nodig. Bent u bereid om de Heere te ontmoeten? De Heere komt door de ernstige roepstem van de dood tot ons. Maar hij voegt daar de ernstige roepstem van het woord bij. En dat woord is een kracht van God tot zaligheid. Zoek toch deze God. En waarom is dat zo goed om die goede God te zoeken? Daar weet David ook van. Want hij mag zijn gebed vervolgen. Hij zegt in vers 11, neem uw plaag van op mij weg, want ik ben bezweken van de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Maar dan vervolgt hij: hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u. Een vreemdeling bij u. Hé, die woorden lazen we ook net in dat eerste vers van dat gedicht van McChain. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. McChain mocht dichten dat hij een vreemdeling was van God. Maar David mag hier nu belijden: ik ben een vreemdeling bij u. Wat bedoelt hij? Hij zegt: deze wereld kan mijn hart niet vervullen. En wat had David in zijn leven, ook in zijn latere leven, veel eer en glorie ontvangen toen hij koning mocht zijn. En toch bleef David een vreemdeling. Waarom? Omdat David wist: aards geluk kan mijn hart niet vervullen. Uiteindelijk is er maar één volk wat toekomst heeft, en dat is Gods volk. David mocht weten hier een vreemdeling te zijn. Hij is hier niet thuis. Hij had heimwee gekregen naar God. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, had zijn hart bezet. En in dat heimwee naar God ging zijn hart uit naar de levende God in de hemel. En was het zijn verlangen om die God te mogen kennen, te dienen en eeuwig te mogen grootmaken. Dan kan het hier op aarde zo tegenzitten, zo moeilijk worden. Maar als je deze God tot je deel hebt en je met David mag zeggen: mijn hoop, die is op u, dan heb je alles. Dan zal de Heere je door dit leven dragen. Dan zal hij door zijn genade steeds weer opnieuw zo'n zondaar opzoeken. Want zondaar was David. En zondaar in zichzelf bleef David. Maar zijn hoop en zijn verwachting was op God en niet meer op zichzelf. Dat is een les die ook Gods kinderen steeds weer opnieuw moeten leren. Het ligt niet in mezelf, maar buiten mezelf. Maar in dat zien op Christus, in dat zien op dat volbrachte middelaarswerk, lag Davids hoop en zijn enige verwachting. Mijn hoop, die is op u. O, laat anderen het dan van dit leven verwachten. Maar Davids verwachting was van de Heere. Hij vraagt ook om verlichting. Verlichting in kruis en moeite, in druk. Vers 14 leert het ons: wend u van mij af, dat ik mij verkwikke. Wat bedoelt David? Hij weet dat hij ook zijn taak hier op aarde te vervullen heeft. En als het leed en de droefheid hem zo neerdrukt, dan roept hij tot de hemel: o Heere, wilt u me ondersteunen? Wilt u me kracht geven om te dragen? Mag ik achter u aankomen? Mag ik u volgen? Mag ik op die overste leidsman zien, de Heere Jezus Christus, bij wie het zo goed is om bij hem te schuilen? Davids hoop en verwachting is op God. Een vreemdeling hier beneden, waar hij vroeger eigen was met de wereld, heeft hij geleerd dat deze aarde zijn hart niet kan vervullen. Hij voelde zich niet meer thuis op deze aarde. Nee, dan doe je niet vreemd, maar dan ben je een vreemdeling. Natuurlijk, dan blijf je zorgzaam voor degene die je zo nabij zijn. Dan blijf je je taak en je plicht vervullen in deze wereld. Maar dan zullen anderen het aan ons zien dat het goed is om de Heere te vrezen. En dan gaat er iets uit van dat leven met de Heere, zodat anderen jaloers worden en zeggen: wat is dat toch voor een dienst die ze daar doen, daar in de kerk. Wat hebben die kerkmensen, wat hebben die kinderen van God, wat ik mis. O, dat dit woord u tot jaloersheid zou mogen verwekken en u dat heimwee zou leren kennen. Want dan kun je het op zich goed hebben in dit leven. Misschien gaat het wel voorspoedig, maar dan vergaat het u net als een klein kind dat gaat logeren. Bij een oom of een tante waar die altijd graag komt, maar ineens slaat het heimwee toe en wil zo'n kind naar huis. Maar je hebt het toch goed? Je vindt het toch fijn om hier te zijn? Nee, zo'n kind wil bij zijn ouders zijn. En zo was het bij David. Het kan nog zo goed zijn op deze aarde, maar toch aards geluk kan zijn hart niet vervullen. En dat heimwee naar God, werkt de Heere nu in het uur van de wedergeboorte. Dat is een daad van God de Heilige Geest in het hart. Als het hart wordt geopend, dat altijd zo gesloten was, dan komt er een verlangen, een ander verlangen. Een verlangen naar God, een verlangen naar iets wat blijvend is. Dan komen er andere vragen in het leven. Dan komt er een ander uitzien. Dat heeft McCheyne ook gedicht. Toen hij na vers 4 zo voelen moest dat Gods heiligheid hem schuldig stelde voor de Heere. En dat al zijn goede werken, alle goede dingen, geen gewicht konden leggen in de weegschaal van Gods heilig recht. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered en hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. En dat heeft u nodig. Dat heb ik nodig. Dat hebben we allen nodig. En met die God kun je verder. In rouw, in moeite en verdriet. Maar als je die God tot je deel mag hebben, dan zal het leven niet over rozen gaan. Maar dan mag je wel weten dat de Heer het dragen wil. O, laat toch de roepstem van het sterven van een geliefde en de roepstem van het woord ons toch tot gebed drijven. Buig uw knieën na deze rouwdienst en in de komende tijd en vraag de Heere of die indrukken niet over zullen gaan, of zijn woord in uw hart mag komen, of de vragen van uw hart opgelost mogen worden door de Heere zelf en u dat geluk mag kennen om met David de reis getroost te mogen vervolgen. Getroost omdat de Heere zelf troost, omdat iets van zijn genade in het werk van de Heere Jezus Christus uw hart zou vervullen. En kinderen van God, als u daar iets van mag kennen met David, dan is de reis nog maar even tot het vaderhuis daar is. En Jezus geleid door deze aardse woestijn, mocht McCheyne zingen. En wat waren zijn laatste woorden? Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Hoe uw leven dan ook gaan zal in de komende tijd. Maar als u mag weten voor tijd en eeuwigheid geborgen te zijn achter het bloed van Christus, dan wacht u de toekomst. En dat woord en die genade in de Heere Jezus Christus is nu voor u allen te krijgen. De Heere sluit geen mens uit. Het woord komt tot u in alle ernst. En duw dat woord niet weg, maar buig uw knieën, want waar zal uw verwachting van zijn? En rust niet, totdat u mag weten door Gods genade, dat u met David kan zeggen, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn ziele, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Al sprak daar een stem uit de heilige blaan, van het lam met de zonde der wereld belaan. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mijzelf zo rijk. Ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten, zijn beker gevuld. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn ziele de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vlucht ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugd en mijn leven werd hij. Ik boog men geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan de zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Laten we de Heere nog aanroepen in gebed. Heere in de hemel, aan het einde van deze rouwdienst roepen we nogmaals u aan. Wat bent u goed dat u vanmiddag met uw woord tot ons komt, te midden van zoveel rouw en verdriet. Heere, zou u uw woord dan willen zegenen en zou u die hoop in het hart willen geven die niet beschaamt. Die hoop die u werken wil door dit woord heen, door uw woord en geest, zoals we dat straks nog zullen zingen. Heere, wilt u ook kracht geven als we nu naar de begrafenis, naar de begraafplaats toe gaan en we het lichaam van deze geliefde aan de schoot der aarde moeten toebetrouwen. Wilt u dan meegaan? Ook daar helpen om de gesproken woorden uit te spreken en die zegenen. Wilt u mee optrekken de onbekende toekomst in? Heere, doe genadig verzoening over ons tekort, ook in deze rouwdienst. Maar zou er iets van uw woord ook in het hart mogen komen van ons allen? Dat er niet meer uitgaat waarin u doorwerkt door uw Heilige Geest, waarin u leidt door die enige troost, beide in leven en sterven, opdat we mogen leren het eigendom te worden van u, o Heere Jezus, voor de tijd en voor de eeuwigheid, naar lichaam en ziel. Heere, wees u zo nabij. Helpt u ook de begrafenis ondernemen met zijn helpers. Wilt u daarin ook ondersteunen in het werk dat zij mogen doen? Gedenk deze rouwdragende familie en ieder persoonlijk, ook als ze straks daar aan de begraafplaats het laatste nog kunnen doen voor hun moeder, wat ze moeten doen. Heere, ondersteun daarin en gedenk ons zo allen in ons eigen persoonlijke verdriet en hoor ons. Alleen om Jezus wil. Amen. Zingen we nu aan het einde gekomen van deze rouwdienst Psalm 25, het tweede vers. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend.
In tegenstelling zoals het op de orde van dienst is vermeld, willen we vanwege de weersomstandigheden, op dit moment valt het mee, maar het dankwoord laten uitspreken hier in de kerk. Ik wil Tirza de gelegenheid daarvoor geven.
Geachte aanwezigen, namens onze vader en de kinderen zou ik graag nog een paar woorden van dank willen uitspreken. Zojuist is er in de rouwdienst al iets genoemd over wie Ma was. Als man en kinderen zouden we daar ook graag nog iets over willen zeggen. En ook onze dank willen uitspreken aan de mensen die om Ma en om ons heen stonden en nog steeds om ons heen staan. Ma was zorgzaam. Ze wilde graag dat niemand iets tekort kwam. Of dat nu haar eigen kinderen waren of aangetrouwde kinderen. Ondanks haar ziekte, die steeds meer dingen onmogelijk maakte, was zij een lieve vrouw, zorgzame moeder en trotse oma. Wij hebben in haar een voorbeeld gekregen van doorzettingsvermogen en geduldig dragen van tegenspoed. Ma klaagde zelden. In haar kamer in Beth San hing een bordje met daarop de tekst: in voorspoed dankbaar, in tegenspoed geduldig. Dat is hoe wij onze moeder herinneren. Geduldig in de moeilijkheden van haar leven en dankbaar voor alles wat ze uit Gods hand ontving. De laatste jaren woonde Ma in verschillende verzorgingstehuizen. We willen al het verzorgende personeel bedanken. In het bijzonder het personeel van verzorgingstehuis Beth San in Moerkapelle. We zijn blij dat Ma het laatste jaar van haar leven bij jullie heeft mogen wonen. Ze genoot van de activiteiten die er georganiseerd werden. Van het zorgzame personeel en de fijne en vertrouwde sfeer. We zijn jullie erg dankbaar voor alles wat jullie voor onze vrouw en moeder hebben gedaan. Ook het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda willen we in onze dank meenemen voor de begeleiding en verzorging van Ma in de laatste dagen van haar leven. We willen ook graag alle familie en mensen die om Ma heen stonden bedanken. Ma genoot van de liefde en zorg die ze van jullie mocht ontvangen. Ook de kerkenraad van de oud-gereformeerde gemeente in Nederland in Alphen aan den Rijn willen we hartelijk bedanken voor de bezoekmomenten en de gesprekken die jullie met Ma hebben gevoerd. Meneer Kok en meneer Van Staveren zijn we erg dankbaar voor het verzorgen van de rouwdienst en alles rondom de begrafenis. We zijn dankbaar dat alles zo eerbaar en respectvol is verlopen. We willen ook u allemaal bedanken voor uw komst en uw medeleven. Het doet ons goed om deze betrokkenheid op onze vrouw en moeder te zien. Als kinderen willen wij u allen, in het bijzonder pa, oma, de broer en zussen sterkte wensen. Wij wensen u en elkaar de kracht van de Heere toe in dit grote verlies. Ik dank u wel.
Nu we geluisterd hebben naar meneer Kok, die de rouwdienst heeft afgesloten, maar ook geluisterd hebben naar de dankwoorden van Tirza, zullen we ook de gang naar de begraafplaats moeten gaan maken. De dragers zullen straks je geliefde vrouw, jullie moeder, oma, een dochter, een zus, schoonzus, een familielid, een vriendin, een gemeentelid, Marta Freke Rijsdijk, dit kerkgebouw uitbegeleiden. Ik wil vragen aan het gezin, maar ook degenen die uitgenodigd zijn, dus die op de gereserveerde plaatsen zitten, direct met ons mee te gaan. De overige mensen in de kerk, wil ik even vragen nog even te wachten dat het gezin ook in de auto's is gestapt. En daarna krijgen we ook de gelegenheid om naar de begraafplaats te gaan. En laten we rustig en zorgen voor een waardig vertrek. Haast u zich niet. Op de begraafplaats hopen wij op u te wachten. En straks, als Marta Freke Rijsdijk dit kerkgebouw uitgedragen zal worden, dan zullen we luisteren naar Psalm 42, daarvan het vijfde vers. En voor de thuisluisteraars, dan zult u straks nog een aantal tonen horen en ook het klokgelui. En dan wordt het stil. Stream gaat uit. Stil. En in gedachten gaat u dan misschien nog wel mee met het gezin naar de begraafplaats. Maar die stilte, Straks moet jij dat ervaren, die stilte, Adriaan. Straks thuis komt, van de week hebben we elkaar gesproken. Dan was Martha al een periode uit huis, maar je had je ritje nog. Dan wordt het stil. En dan hoop ik dat de mensen die rondom jullie staan als gezin, om jou, nog eens naar je omkijken. Als het straks ingeleefd gaat worden, mijn vrouw, onze moeder, oma, dochter, zus en schoonzus, is niet meer. Want we kunnen elkaar zo snel vergeten, echt vergeten. Soms bij het hek van de begraafplaats al, dan gaat het over tot de orde van de dag. Maar besef dan wel dat er een familie is die rouw draagt. Die straks met de kerstdagen in rouw zit. Die straks met oud en nieuw in rouw zit. Straks als het kindeke, als de Heer het geeft, geboren mag zitten. De gedachten weer terug zullen gaan naar je moeder, naar je vrouw. Allemaal van die herinneringen. En wilt u en degene die thuis zitten mee te luisteren, dan nog eens denken aan Adriaan, zijn kinderen, kleinkinderen, maar ook aan moeder Rijsdijk. Mag ik de dragers vragen naar voren te komen? En mag ik u alle vragen om te gaan staan, alsjeblieft? En als Martha Vreken Rijsdijk dit kerkgebouw uitgedragen zal worden, zullen we luisteren naar Psalm 42, daarvan het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij, die daags zijn gunst gewiet. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart, wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Van harte toegewenst, Adriaan.
familie. Bijzonder jou, Adriaan, met je kinderen en kleinkinderen. Mevrouw Rijsdijk. Familie Rijsdijk, familie Freke, vrienden en bekenden. Hier staan wij rond het graf van je geliefde vrouw. Jullie lieve moeder en oma. Een dochter. Een zus en schoonzus. Een geliefde. Van Martha Freke Rijsdijk. Afgelopen woensdag overleed zij in de leeftijd van 60 jaar. Ook voor haar gold het en zij stierf. En hier moeten wij haar lichaam toebetrouwen aan de schoot der aarde. Hier zal het zijn, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Maar hier mag het ook wezen dat ze mag rusten tot op de dag van de wederopstanding. We zullen nu overgaan tot ter aardebestelling van Martha Freke Rijsdijk. En hier aan het geopende graf geef ik ook het woord aan de heer Kok.
Nu de begrafenis plaatsvindt en alles spreekt van de dood. En ook als we hier op deze begraafplaats rondom ons kijken en we zien hoe het blad valt, de winter komt en alles afsterft in het rijk van de natuur, heeft de dood toch niet het laatste woord. Maar mogen we het levende woord nog één keer openen. En dat woord wil ik openen bij Amos 5. En ik lees u alleen het vierde vers. Waar de Heere zegt, want zo zegt de Heere tot het huis van Israël, zoekt mij en leef. En dat woord, dat is het woord van de levende God. Dat woord hebben wij niet verdiend. Als de Heere door onze zonde een punt had gezet achter ons leven en ons had overgelaten aan onszelf, dan had hij geen onrecht gedaan. Maar het is Gods goede tierenheid geweest en zijn soevereine liefde dat hij naar gevallen mensen wil omzien. En daarom spreekt hij bij een geopend graf deze woorden. Zo zegt de Heere tot het huis van Israël, zoek mij en leef. En dat wensen we u zo van harte toe, dat die roepstem met u mee mag gaan. Want wat is het een roepstem om bij het geopende graf te moeten staan van uw kind. We wensen u heel veel sterkte daarin toe, mevrouw Rijsdijk. De Heere vertroost u. Om na 35 jaar huwelijk uw vrouw in het graf te moeten achterlaten. Meneer Vreken, wij bevelen u de levende God. Als je je moeder hier moet achterlaten, van wie je zoveel hield, we bevelen jullie de levende God. Zoek mij en leef. En kom dan met uw verdriet aan zijn voeten, die het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Die rust is te krijgen in verdriet. En dat je mag zien, door dit grote verdriet heen, naar de oorzaak van dit alles, onze zonden, die ons brengen aan het graf, die ons zullen brengen tot de dood. En de Heere heeft ons die twee wegen voorgehouden, de weg van de dood waarop we allen ons bevinden, die brede weg naar het eeuwige verderf. Maar de Heere komt tot ons met de roepstem van het woord en zijn spreken door het sterven, opdat we leven zouden en die roepstem horen zouden. En hij wil leven geven, dwars door de dood heen, zoals het wel uitgedrukt wordt, dat de Heere door dit sterven heen het leven werken zou in Christus, die zelf de levensvorst betoonde te zijn en allen opzocht die vermoeid en belast waren. De Heere ondersteunen, ook in de komende tijd, en geven dat u die vertroostingen die bij hem te krijgen zijn, mag ontvangen door genade, door het werk van zijn geest. Dat geven de Heere. We besluiten door samen de geloofsbelijdenis te lezen. de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven.
Zo zijn wij gekomen bijna het einde van deze begrafenisplechtigheid. Ik heb de mensen in de kerk eigenlijk opgeroepen om nog eens naar jullie om te kijken. Dat ga ik niet doen meer. Adriaan, de Heere gedenken je, als hij straks naar huis toe moet gaan. En hij geeft wat nodig is. Kok zei het al, in de kerk. Buig toch maar je knieën nog eens. Hè? En als je het niet meer weet, dan is er een die het wel weet. En waar je ook al je nood en al je zorgen mag neerleggen. Die bekende psalm die we als kleinkind leerden. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En je kinderen hebben rondom je gestaan als een warme deken deze week. Ze hebben gezorgd voor je. Ook jullie hartelijk bedankt daarvoor. Maar laat ook straks voor je zorgen, Adriaan. En ik weet het, we hebben het van de week besproken met elkaar. Het valt niet mee om als vader het soms die kinderen te moeten laten zeggen van pa, doe eens dit en doe eens dat. Want het valt echt niet mee. Maar ze bedoelen het heel goed, ze hebben het goede met je voor. Mevrouw Rijsdijk, u ook al het nodige toegewenst. In de komende tijd en de avond van het leven. Als u een kind moet missen. Een naamloos verdriet. Daar zijn geen woorden voor. U ook al het nodige. Samen met de familie Rijsdijk, familie Vreken. Als er ingeleefd moet worden. Martha is niet meer. Komt niet meer. Haar stem wordt niet meer gehoord. We willen deze plechtigheid beëindigen met een moment van stilte. Stilte uit respect voor het leven van je vrouw, jullie moeder, oma, dochter, zus en schoonzus. Stilte tot herinnering. Want we hebben net stilgestaan bij een graf, een stukje terug. En wat kunnen er dan weer herinneringen naar boven komen, zo'n geopend graf, ook voor u. Daar u ook uw man hebt weggedragen, jullie vader en opa. Maar ook stilte tot bezinning. Want dat graf dat roept nooit genoeg. Heden ik en morgen gij. En zijn wij dan ook voorbereid. Kom, laten we met elkaar een moment stil zijn. Dank u wel. Het gezin heeft aangegeven deze plaats rondom het graf van een vrouw, moeder en oma als laatste te verlaten. U kunt alle op uw eigen manier en wijze afscheid nemen aan het geopende graf. Voor degenen die zijn uitgenodigd voor het afsluiten van de begrafenisplechtigheid, mogen teruggaan naar de kerk. En voor de anderen wil ik u bedanken voor uw komst. Meeleven doet altijd goed. Neem het verdriet niet weg, maar het kan het soms wel draaglijker maken. Ik wil vragen of de familie een klein beetje aan deze kant gaan staan, voor mij aan de linkerkant. Het gezin. En dan kunt u allemaal. Ik denk dat we met oma moeten beginnen. Vanaf die kant afscheid nemen. En dan zal mijn collega voorgaan naar de uitgang van deze begraafplaats.